Dit is een aanslag op onze rechtsstaat.
Wiersum was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridouan Taghi.
Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en naast mij zitten misdaadverslaggevers Paul Vugts en Wouter Laumans. Het Marengo-proces nadert het uur U en binnenkort maakt het Openbaar Ministerie de strafeisen bekend. Dat er een aantal keer levenslang geëist zal gaan worden staat vast, maar voor sommige verdachten zit er mogelijk meer licht in de zaak. Eén van hen is Mohamed El Aissawi. Hij wordt door justitie beschouwd als een belangrijke speler in de organisatie van Ridouan Taghi en hij vroeg de rechtbank onlangs om zijn voorarrest te schorsen. Wouter, wie is deze Mohamed?
Ja, hij is een jongen uit het Utrechtse. Ergens iets meer dan 10 jaar geleden via familie in aanraking is gekomen met Ridouan Taghi, naar eigen zeggen. En in de organisatie van Taghi aanvankelijk zich bezighield met drugshandel en steeds. En hij vertelt bij het Openbaar Ministerie dat hij steeds verder in de organisatie van Ridouan Taghi getrokken werd. Dus dat hij steeds een beetje meer informatie kreeg over bijvoorbeeld op handen zijnde moorden en andere geweldzaken. En ja, dat is ook wel omschreven ook door ons als de methode Taghi. Hè. Die heeft hij een beetje verteld van joh, ik gleed eigenlijk langzamerhand in een soort hellende glijdende schaal in die organisatie van Taghi. En ik heb de strategie gekozen om altijd hem niet van me af te stoten, omdat dat mogelijk gevaarlijk voor mij zou zijn. Dus ik ben altijd met hem gaan meepraten. En in die hoedanigheid ben ik op heel veel dingen die Taghi mogelijk van plan was, op de hoogte gekomen.
Precies, want hij vertelde toen een beetje van, omdat je steeds meer informatie krijgt, word je eigenlijk een soort medeplichtig en wordt het steeds moeilijker om daar dus nee tegen te zeggen of daar uit te komen.
Ja, en overigens, hij is nog steeds heel beducht voor het noemen van de naam van Ridouan Taghi. Die noemt hij ook niet. Dus in eerdere stukken valt te lezen dat hij hem 26C noemde. En dat is naar aanleiding van een PGP-telefoon die aan Ridouan Taghi wordt toegeschreven. Dus ik had contact met 26C. Hij wil de naam van Ridouan Taghi niet noemen. Mm-hmm. En dus wordt het op die manier eigenlijk ondervangen.
Maar even, hij zit nu wel volgens mij ook met Ridouan Taghi tegelijk in de rechtszaal.
Zeker,
of niet?
Zeker.
Ja.
Dus hij wordt ook echt wel beschouwd als een medeverdacht.
Ja. En hoe dichtbij stond hij dan bij Taghi? Kunnen we daar iets van zeggen? Want hij komt erin voor, maar zegt zelf dat hij niet echt met hem heeft samengewerkt, zeg maar.
Ja, dat is volgens mij het onderdeel van het hele dispuut tussen hem en het Openbaar Ministerie. Hij zegt, joh, ik stond daar een beetje. Ik heb wel meegepraat, maar niet echt meegedaan. Sterker nog, ik heb geprobeerd om mensen te beschermen. En het Openbaar Ministerie zegt, ja, dat is allemaal mooi en aardig. Maar wij denken dat jij toch wel heel wat meer op je kerfstok hebt. En dat jij echt ook bent betrokken bij levensdelicten of de voorbereiding daarvan.
Hij wordt beschouwd als een lid van de criminele organisatie. En hij wordt bijvoorbeeld gelinkt aan de voorbereiding van de moord op Ranko Skekic. Een Montenegrijnse Utrechter die is geliquideerd door deze volgens het Openbaar Ministerie door de organisatie van Taghi. We moeten zeggen dat de rechtbank in een eerder stadium daar vooralsnog onvoldoende steun voor heeft gezien in de dossier. Dus hij zit niet meer vast voor die zaak Ranko Skekic. Wel voor de criminele organisatie en voor wat andere zaken. Maar hij is daarmee nog steeds wel een belangrijke verdachte. Het OM beschouwt hem als iemand die een belangrijke rol in die groepering heeft gespeeld.
Ja, en hij zit dus al 3 jaar in voorarrest. En waarom is er nu dan beweging? Waarom gaat hij nu praten?
Hij stelt dat hij zijn leven wil beter, dat hij het rechte spoor heeft gevonden. En hij wil een stichting opzetten waarbij hij jongeren uit de criminaliteit wil houden. Hij zegt, het is afschuwelijk wat mensen zoals ik meemaken, wat mensen zoals ik, waar we in belanden. Hij geeft wel toe dat hij fors in de drugshandel heeft gezeten. Maar hij zegt dat hij absoluut nooit met liquidaties te maken heeft willen hebben. En dat hij daar echt een broertje dood aan heeft. Maar dat organisaties die in drugs handelen onmiskenbaar uiteindelijk dat pad ook kunnen gaan bewandelen. Dus dat je, als je A zegt door in de drugshandel te gaan, dat daar ook uit kan volgen. B, dat er mensenlevens op het spel komen te staan. En dat zegt hij te willen keren.
En het moment is natuurlijk, dat doe je op het moment van waarom zegt hij het nu en niet bijvoorbeeld bij het begin.
Toen hij gelijk werd opgepakt.
Nou ja, kijk, je zei het net zelf, het uur u nadert. En dat betekent dat binnenkort de strafeisen bekend gemaakt gaan worden. En ook, ik denk, maar dat is echt wel speculeren, ik denk dat hij voorafgaand aan dat requisitoor, misschien aan het Openbaar Ministerie al toch wil meegeven. Joh, ik wil eruit. Ik wil stoppen hiermee. Ik heb, mijn rol is minder groot geweest dan jullie denken. Nou, dat zal hij wel eerder gezegd. Dat heeft hij al eerder gezegd. Maar ik wil eruit en daarnaast heb ik ook echt buiten nog wel wat te doen. Want ik kan mensen gaan waarschuwen om niet dezelfde kant op te gaan als ik. En ja, dat kan hem mogelijk, of misschien denkt hij dat, kan hem mogelijk helpen in deze strafzaak.
Is dat laatste eigenlijk geloofwaardig? Ik bedoel, als je zo diep ergens in, weet je, het was geen kruimeldief of zo, dat je zo diep ergens in zit dat je opeens aan de andere kant staat en zegt, jongens.
Nou kijk, wat ik zei, hij geeft wel toe dat hij dik in de drugshandel heeft gezeten. En of ja, geloofwaardig. Kijk, hij kan wel in wat hij vertelt, daar zijn elementen, daar gaan we het zo nog verder over hebben. Hij zegt allerlei mensen te hebben gewaarschuwd. Hij zegt het Openbaar Ministerie te hebben gewaarschuwd voor bepaalde moorden. Mm-hmm. Ook de moorden op de advocaat van de kroongetuigen, Dirk Wiersum, en de andere toenmalige advocaat. Een half jaar voordat Dirk Wiersum daadwerkelijk is vermoord. Daar is wel wat in justitiële termen steunbewijs heet voor te vinden. Hij heeft dat bijvoorbeeld gezegd tegen een advocaat, wie zijn naam we hier niet zullen noemen. Die advocaat heeft dat bevestigd, dat hij dat meerdere keren tegen hem heeft gezegd. Hij zegt dat hij het ook heeft gezegd tegen het team criminele inlichtingen, de geheime dienst zeg maar, van de recherche. Mm-hmm. Daarvan zegt het Openbaar Ministerie dat ze daar niks van hebben kunnen terugvinden. Nu moet je natuurlijk wel beseffen dat de geheime dienst van de van de recherche is lastig. Dat is natuurlijk een en al bronbescherming. Niet willen melden wie je op welk moment hebt gesproken waarover. Dus dat is gewoon lastig te verifiëren. En we gaan er zo verder nog wel over hebben wie die verder zegt te hebben gewaarschuwd. Maar het is niet dat dit verhaal aan geen enkele kant is geborgd. En dat is ook de reden waarom we in Parool groot aandacht aan hebben besteed.
Nee, maar ik bedoel meer het argument van dat iemand zegt, ik kan andere mensen helpen. Is dat nog iets wat echt meespeelt, afgezien van die verklaringen?
Dat is wat de overheid het allerliefste wil.
Ja, dat je spijt betuigt.
Nou ja, en aan alle kanten op wat voor manier ook zoeken naar positieve rolmodellen die in deze enorme gewelddadige tijden, waarin heel jonge jongens zich laten werven door de zware georganiseerde criminaliteit. Wouter en ik komen beide wel op symposia en zo. En daar is dat bijna altijd een thema. Hoe kunnen we positieve rolmodellen vinden die kunnen helpen met jongeren uit de criminaliteit halen? Nou, en meest credible messengers heet dat met een moderne term, zijn natuurlijk gasten die zelf dit hebben meegemaakt. Aan de andere kant, je kunt ook zeggen, ja, dit is een crimineel die probeert zijn straatje schoon te vegen. Ja, wij zijn hier niet de rechters. Wij proberen deze zaak van vele kanten te belichten. Als ik hem totaal ongeloofwaardig zou hebben gevonden, en dat geldt voor Wouter ook, hadden we hem niet aan het woord gelaten.
Mm-hmm. En ik bedoel, je moet ook voorstellen, ons rechtssysteem is ook voor een deel afstraffing, maar ook voor een deel rehabilitatie. Ja. We hebben hier te maken met iemand die tenminste in elk geval zegt, jongens, ik stap hier uit. Daarbij praat ik over zaken. Ik leg ook verklaringen af. Je voelt hem eigenlijk aankomen dat er straks gezegd gaat worden, wat is dat waard? We hebben hier iemand die wil eruit. Dus in de rechtbank wint iedereen zich altijd heel erg op over dat alle verdachten zwijgrecht zeggen. Zwijgrecht, zwijgrecht, zwijgrecht. Hier hebben we iemand die zegt, jongen, dit is mijn rol geweest. Ik heb deze dingen gedaan. En vervolgens zegt hij eruit te willen stappen. Kijk, hoe geloofwaardig, dat zegt Paul net ook, hoe geloofwaardig die verklaringen zijn, dat is niet aan ons om te beoordelen.
Ja, er is natuurlijk naast hem één ander iemand die verklaringen heeft gedaan, en dat is de kroongetuige.
Zeker, ja. En daarom is hij ook een uitzondering in die hele reeks van verdachten. Er zijn eigenlijk, je hebt Nabil B., nou, die heeft zich eigenlijk gekeerd tegen de organisatie van Ridouan Taghi, waartoe hij zelf zegt behoort te hebben. En nu deze, en die zegt ook van ja, joh, ik wil eruit.
Met één groot verschil natuurlijk, dat Mohamed El Aissaoui niet de naam Taghi noemt. En ook niet in belastende zin over medeverdachten verklaart. Hij zegt andersom, hij zegt ik wil het over mezelf hebben.
Hij is geen kroongetuige.
Ja, hij vertelt over zijn eigen rol eigenlijk.
Ja, ze hebben geprobeerd hem te werven als kroongetuige, zegt hij. Daar zijn ook wel aanwijzingen voor dat klopt. En dat zegt hij absoluut niet te willen. En dan de gebruikelijke termen over mijn lijk en zo. Dat soort stelligheden debiteert hij dan. Maar het is wel interessant wat hij zegt over zaken die in het criminele milieu hebben gespeeld. Dat hij geprobeerd heeft moorden te voorkomen. En zoals ik al zei, daar zijn wel aanwijzingen voor dat ten dele in elk geval klopt.
Maar toch had ik ook wel, hè, toen ik hier voor het eerst van hoorde, ik weet niet hoe dat bij jou was, Paul, maar wel het eerst van zo, er gaat er eentje wabank. Dit is echt wel alles of niets. En dit is ook niet zonder gevaar. Ik bedoel, de vorige die echt uitvoerig verklaard heeft, weliswaar ook over zaken die, waar hij niks mee te maken had. Maar die, ja, daar zijn moorden gepleegd. Ik bedoel, zijn broer, zijn advocaat, Peter de Vries. Het is niet. En dat weegt toch ook, vind ik wel mee in deze zaak. Dat je denkt van jeetje man, dit is allemaal gebeurd. En toch zet je door.
Je merkt in contact met hem dat het heel erg een kwestie is van woorden wegen en zo. Als de dood om te hard op het gas te trappen en bijvoorbeeld buiten familie in gevaar te brengen. En aan de andere kant je verhaal zo goed mogelijk willen.
Maar goed, hij is wel zich heel erg bewust van de risico's. En hij zet toch dus een beetje door. Dus hij durft het toch aan.
Ja, nou ja, dat is.
Of is het een soort panieksprongen van in wat jij zei, alles of niets?
Maar dit is wel vabank, maar het is wel een berekende vabank, denk ik. Ik bedoel, ik denk niet dat hij zomaar denkt van joh, hup, gas erop en we gaan. Dat denk ik niet. Ik denk dat hij, ik bedoel, ook, het blijkt ook uit wat hij zegt, uit zijn verklaringen, dat hij dat milieu echt wel als zijn broekzak kent. Dus hij weet hartstikke goed wat de moren zijn in die wereld.
Ja, misschien moeten we daar even nu naar kijken. Waar hij kwam volgens mij voor het eerst in beeld toen hij iets verklaarde over de zaak die speelde, een liquidatie in Marokko.
Nou kijk, wat er interessant aan zijn verklaringen is dat hij eerder is al naar buiten gekomen dat hij zegt gewaarschuwd te hebben voor die vreselijke moord op Dirk Wiersum. Mm-hmm. Hij zegt, ik heb die beide advocaten daar over hen, niet rechtstreeks naar hen, maar over hen gewaarschuwd bij zowel de overheid als bij een specifiek advocaat. Dat is eerder al naar buiten gedruppeld. En nu heeft hij dat in een artikel dat wij het Parool hebben gemaakt, na contact met hem, bouwt hij dat verder uit. En vertelt hij ook over die zaak Marokko die jij bedoelt. In november 2017, dat hebben we hier eerder besproken, is de zoon van een rechter doodgeschoten op het terras in Marrakesh. Hij was net op de stoel gaan zitten waar tot voor kort een van de belangrijkste rivalen van Ridouan Taghi zat, Mustafa F., ook de eigenaar van die tent, La Crème, in Marrakesh. Die moord heeft enorm veel opschudding uiteraard veroorzaakt, ook in Marokko. Liquidaties zijn hoogst uitzonderlijk in Marokko. En zeker zoiets als een onschuldige zoon van een rechter. Dat heeft daar alles in beweging gebracht. En hij zegt daar, kort daarvoor, dat doelwit, Mustafa F., van wie hij wist dat hij een levensgevaarlijke vete had met de groepering van Taghi, zonder de naam Taghi te noemen. Hij zegt, ik ben met iemand anders in Marrakesh, in een hotel, naar Mustafa F. gegaan. We zijn geïntroduceerd bij elkaar. Het Sofitel in Marrakesh. Hij zegt dat hij daar heeft gewaarschuwd aan Mustafa F. van, je speelt hoog spel, kijk uit, dit gaat helemaal verkeerd aflopen. Hij zegt dat vervolgens Mustafa F. heel arrogant reageerde. En zei dat hij de IKEA was en zijn tegenstander, lees Taghi, de Wibra, waarop Mohamed El Aissaoui zegt te hebben gezegd dat het niet de Wibra is, maar Shell. Dus
een beetje een machtspelletje.
Nou ja, je moet weten met wie je het te doen hebt. En toen zou volgens hem Mustafa F. hebben gezegd, ik heb 100 miljoen, als jullie oorlog willen, heb ik 100 miljoen oorlogskas. En dan vraag ik jullie van de kaart. Nou,
maar als jullie, hij plaatst hem dus wel, de boodschapper eigenlijk, in Taghi's groepering,
ja,
toch?
En interessant is dat Mustafa F. in Marokko, na zijn arrestatie, want hij is zelf ook gearresteerd na die moorden, Mustafa F. heeft hier ook over verklaard en die bevestigt dat hij contact heeft gehad met Mohamed El Saoui in dat hotel. Hij zegt alleen dat hij dat zag als een soort in onderdeel van afpersing, als een soort laatste kans. Ze wilden hun zin krijgen en dan onder het mond van waarschuwen hem proberen te intimideren.
Moest hij nou ook betalen? Ja, toch?
Dan speelde natuurlijk, alles draait uiteindelijk om geld en zo. Dus, maar daar zijn ze zijn niet aan die stap toegekomen om daar een bedrag aan te hangen, bijvoorbeeld. Maar wat wel interessant is dus, dat het contact wordt bevestigd. Alleen, die Mustafa die plaatst het 180 graden in een andere context.
Mm-hmm.
En in Marokko werd na die moord Jan Nalleman gearresteerd. Onder wie dus Mustafa F. zelf. En minstens één getuige heeft Mohamed El Aissaoui aangewezen als iemand die een villa zou hebben geregeld waar de schutters hebben kunnen schuilen die moord hebben gepleegd. Uiteindelijk op diezelfde die opperrechter, maar was bedoeld voor Mustafa F.
Ja.
En daarvan zegt hij, ja, wacht even. Dat hebben wij uiteraard voorgelegd aan Mohamed El Aissaoui. En die zegt, ja, in Marokko, dat is een ander soort rechtsstaat dan Nederland. En daar hebben ze op een moment een beeld, de overheid. En dan gaan ze proberen zoveel mogelijk mensen te arresteren. En die hebben een of andere getuigen. Maar die noemt mij niet eens met mijn juiste naam. Die vergist zich over mijn naam. Maar die heeft wel mijn foto aangewezen. Dus hij zegt, ik was inderdaad in Marokko toen die moord werd gepleegd. Maar ik was 850 kilometer verderop in een dorpje in de buurt van Nador. Hij is daar wel als betrokkenen aangemerkt in Marokko, maar hij is zelf meteen het land uitgegaan. Want je weet wel, als je in Marokko wordt gearresteerd, of je het wel of niet gedaan hebt, dan zijn de verschrikkelijkste verhalen over de verhoortechniek.
Dan hangen ze je aan het accublok.
Maar is hij toen eigenlijk toen gelijk in Nederland opgepakt, of dat kwam weer later?
Nee, dat staat eigenlijk los hiervan. Maar hij is toen wel, hij zegt, ik ben inderdaad meteen uit Marokko gegaan. Dat kan verdacht zijn natuurlijk. Hé, er is een moord en jij smeert hem. Alleen hij zegt, ja, je wilt daar hoe dan ook niet In een enorme veegactie terechtkomen die daar gebruikelijk zijn. En dan bij wijze van spreken op een fles zittend worden verhoord. Zo wordt er op de straat gesproken over de Marokkaanse rechtsstaat.
Ja, wat er natuurlijk ingewikkeld aan is. Er is wat. Je kan je iets voorstellen bij de ene bewering van, joh, ik heb gewaarschuwd en ben vertrokken omdat ik dacht, ik loop misschien ook risico om als verdachte te worden aangemerkt. En aan de andere kant kun je ook uitredeneren van, joh, je hebt wel iets, je hebt er wel meer mee te maken gehad en misschien zaten ze wel terecht achter je aan. En dat is natuurlijk wel het probleem voor dit soort verklaringen. Ook omdat je bij zo'n organisatie eigenlijk naar eigen zeggen ook hebt gehoord en daarin hebt rondgelopen.
Mm-hmm.
Kijk, dan komen we terug bij wat we eerder vastgesteld hebben. Het is niet aan Wouter en aan mij om daar als een soort strafrechters een oordeel over te vellen. Wij moeten er goed over nadenken. Wie laten we wel en wie laten we niet aan het woord in het parool? En wij hebben uiteindelijk besloten dat dit een zeer relevante manoeuvre is van Mohamed El Aissaoui. En dat hij zijn verhaal heeft mogen doen aan ons. Overigens moeten
Hoe hebben jullie hem eigenlijk gesproken?
Er is nog wel iets van een geheim van de Smit. We zijn zo open mogelijk hier in deze podcast. We kunnen zeggen dat we contact hebben gehad. Daar uiteindelijk zijn verhaal hebben kunnen optekenen. Maar die details die moeten we maar even voor ons houden.
Spannend. Dat is natuurlijk het spannendste stuk van deze hele podcast, jongens. Hoe gaan jullie te werk?
Ja,
nou, een deel van het spannendste.
Ja, dat is natuurlijk de kern van ons vak. Dat mensen veilig met ons moeten kunnen communiceren. En als wij gaan vertellen hoe we dat altijd doen, ja, dan houdt dat een beetje op. Dus
nee, dat begrijpt iedereen.
Zonder kinderachtig te willen zijn, zeg maar.
Ja, dat begrijpt iedereen. Verwachten jullie eigenlijk dat er de komende dagen, of als hij weer wordt verhoord of zo, of via zijn advocaten, dat er dan nog meer informatie naar buiten komt, dat hij nog wat achter de hand heeft om in te kunnen zetten?
Nou, op het moment van spreken moet dat formeel, dat schorsingsverzoek ook nog worden onderbouwd. Dus het verzoek om vrijlating. Het ding is dat er vanuit de overheid was zeker één persoon bereid om in zijn voordeel te komen spreken en te komen vertellen dat hij dat de overheid wellicht in de toekomst met hem zal willen samenwerken als hij zijn stichting verder voortzet, de stichting Ex Marengo. Alleen enkel door die aankondiging dat diegene van de overheid het mogelijk voor hem zou komen opnemen, schijnt onder de aanklagers weer van alles los hebben te gevrikt, waardoor die zouden zij gaan duwen om dat te voorkomen. Dat de overheid, dat zij als overheid tegenover hem staan, hem aanklagen, en dat iemand anders van de overheid het
dus
voor hem
hebben
komt.
Hem nodig.
Ja, maar dat snap ik ook wel. Ik bedoel, ja, de overheid is één en ondeelbaar. Hè? En dan krijg je dus opeens iemand van de overheid die zegt, joh, hij moet binnenblijven, en heb je iemand anders die zegt, nee joh, kom maar lekker bij mij werken.
Zo concreet was het overigens ook niet dat hij al zou mogen komen werken. Maar wel, dat speelt en dat gaat
dus
nog spelen.
Dus vinden het wel interessant in elk geval.
En dat, jawel, maar dat, wat ik net al zeg, dat het hele fenomeen van positieve rolmodellen die ze heel erg zoeken, liefst jongens van de straat die vertrouwd worden, die geloofd worden door de jongens die je niet in de criminaliteit wil hebben, dus jongens uit volkswijken,
mm-hmm,
die worden heel erg gezocht. Dus het is wel logisch dat binnen de overheid er mensen zijn die denken, oké, als deze zaak nou niet de volle map voor hem wordt en een klein beetje met een sisser afloopt, dan is hij voor ons een ideale figuur. Want hij komt ook goed uit zijn woorden, wel bespraakt, doordacht. Dat is ook niet zomaar iedereen in die strafzaken. En je hebt daar figuren die nog niet eens tegenover de rechtbank zich weten te gedragen.
Gaan we misschien een beetje off topic, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je zegt, joh, je zit wel, het is nog wel heel vers allemaal.
Nou, inderdaad.
Dat je zegt van, joh, weet je wat, over 5 jaar of over 10 jaar gaan we dan wel eens kijken hoe de hazen lopen. Want dan ben je ook nog steeds wel credible.
Nou, precies, maar dat hangt ook een beetje van af. Jullie zeggen, de strafeisen komen binnenkort.
Ja.
En nou, dat gaat over 17 verdachten, hè? Zal het veel variëren? Kunnen we daar, iets over te speculeren?
Dat er een aantal keer levenslang in het vat zit, dat is echt wel, daar twijfelt niemand over. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zijn verdacht van het regelen van een auto. En eigenlijk het kleine bier. Ja, dat klinkt heftig. Klinkt misschien een beetje raar in zo'n zaak als Marengo. Maar er zijn echt mensen die ook al lang op vrije voeten zijn en die moeten elke keer komen die weer naar die bunker om daar hun proces te volgen.
Oh ja, dat wist ik helemaal niet. Ze zijn er niet alle 17.
Soms sta je gewoon in de rij voor die bunker en dan staat er iemand naast je en dan zeg je, nou ja, ga jij maar voor, want jij moet echt op tijd zijn. Jij moet op tijd in het beklagenbankje zitten. En dat zijn mensen, dat kunnen mensen zich natuurlijk heel vaak niet voorstellen. Dat je denkt van, joh, je staat daar soms ook gewoon met mensen. En daar heb je ook als je buiten komt en je haalt een broodje, dan staat zo iemand daar. En soms staan ze te voeteren over het OM en dan weer staan ze grappen te maken. Of dan weer, ja, het zijn allemaal gewone mensen, hè? Ergens.
Kijk, wat het gek is soms, dan sta je met zo'n gast in de rij, een beetje chit-chat. En dan ineens binnen. Dus dan zijn ze heel openlijk en zo. En binnen in die zaal gaat natuurlijk dat oude zwijgrecht fenomeen weer in werking en zo. En soms als er tekenaars zijn, doet iemand ineens weer een mondkap en een capuchon op. En lijkt het echt, denk je, hey, is dit nou die best wel gewone gast met wie ik net gisteren net vanmiddag in de rij heb gestaan? Maar dat is natuurlijk onderdeel van ons werk ook. Wij zitten ook tussen die gasten in.
Dat is ook maar het is wel goed even dat jullie dat zeggen. Want je hebt toch het idee dat het over die 17 mensen gaat waarvan Ridwan Taghi er één is. Dat ze allemaal gewoon heel erg nu in bewaring zitten.
Ze zijn allemaal in meer of mindere mate verdacht. En daar zijn gewoon, ja, en bij elke verdachte wordt zo'n belangenafweging gemaakt van, joh, kan jij naar buiten al? Vindt het Openbaar Ministerie, vindt de rechter al dat jij inmiddels naar buiten kan of niet? Maar ja, wat Paul zegt, soms levert dat best wel rare situaties op. Want ik kan me herinneren dat een halfjaartje geleden was dat een van die verdachten aankwam. En dat die hele bewakingsploeg die daar stond, en die gingen nog net niet met getrokken geweren op de auto af waarin hij aankwam rijden. Toen werd zijn auto doorzocht. Daar was hij heel boos over. Van, ja, wat is dit voor bullshit? En je weet toch wie ik ben? En je weet toch waar ik naartoe kom? Wat is dit voor onzin allemaal? Poppenkast. Nou, dan sta je dus naast zo iemand en die staat dan in die rij tegen. Ja, vind jij dit dan allemaal normaal? Ja, ik vind het ook allemaal niet normaal. Want het is sowieso, ja, dat hebben we hier ook al vaker gezegd, een aberratie, die hele zaak. Er staan mensen, medewerkers van Defensie voor de deur.
Ja. Wij hoeven gelukkig geen standpunt in te nemen. Hè? Dus ja, wij kunnen ook daar gewoon glimlachen naar kijken. Van, ik begrijp dat zo'n gast boos wordt. En
ik begrijp ook wel dat zijn auto wordt gezocht.
Ja.
Kijk, en wij staan aan de lijn. We staan erbij, we kijken ernaar. Maar in die zaak verreweg het interessantste is, zowel voor de liefhebbers van het strafrecht als de journalisten die dat allemaal volgen, is die middengroep. Kijk, het is niet interessant dat Ridwan Taghi straks de strafeis levenslang krijgt. Want dat weten we al lang. Weet hij al lang. Heeft hij in zijn eerste en enige uitgebreide verhoor bij de politie al gezegd van, geef maar levenslang, doei. Het gaat om die middengroep. Wat voor straffen gaan daar vallen? Wat voor consequenties gaan verdachten daar dan vervolgens aan verbinden? Denken ze, oh, dit is toch wel een heftige straf, terwijl misschien een leidende figuur de dans ontspringt. Misschien ga ik ook wel met de politie praten. Dat kan. Je kunt denken, het gerechtshof in Amsterdam staat tegenwoordig bekend om extra zwaar te straffen. Ik tel mijn knopen en ik neem het maar zoals het is, terwijl ik steeds heb gezegd dat ik onschuldig ben. Mm-hmm. Dat is voor ons veel interessanter.
Om even in een voetbaltermen te spreken. Nee, je moet het zo zien. We zitten nu aan het einde van de eerste helft. 35e minuut zo'n beetje. Dan straks op de minuut 40, dan komen de eisen. 45 vonnis. Maar dat is pas de eerste helft.
Ja.
En dan volgt een hoger beroep. En dat volgt ongetwijfeld. Er is
goed,
ook
je
geen
wil zo goed mogelijk de eerste helft in, toch?
Zeker. Als je met voorsprong aan de T zit, dan zit je rustig. Ja. Ja,
als we hem nog verder doortrekken, zijn er sommigen die staan 5-0 achter. Dat is niet zo interessant voor voetballiefhebbers ook om daar te kijken.
Nee.
En voor sommigen is het een 1-0'tje die ook nog 0-1 kan worden. En dat is natuurlijk voor ons als toeschouwers, als beschouwers van het proces, veel interessanter.
Ja, en waar schatten we Mohamed El Aissaoui in?
Nou, ik vind het heel link om hier strafeis te gaan voorspellen. Ik denk dat dat stevige eis toch wel komt van het Openbaar Ministerie voor hem. En dan is het heel interessant. Wat gaat de rechter uiteindelijk doen? En uiteraard, zijn pleidooi, zijn advocaten zullen een uitvoerig pleidooi houden. Maar dat zal in lijn zijn met wat hij tegenover ons heeft gesteld. Dus, nee, kijk, hij is wel een van degenen van wie ik me straks afvraag. Wat doet de rechtbank? Maar dat moet er wel een tijdje wachten. Want pas in het najaar zijn de pleidooien voorzien.
Mm-hmm.
En dan nadenken en dan vonnis.
We gaan het allemaal weer zien, Paul en Wouter. Dank jullie wel. Wie meer wil lezen over Marengo kan terecht op parool.nl/Tachi. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Tachi-podcast. Heb je een vraag, mail naar tachi@parool.nl. Bedankt weer Paul Vughts en Wouter Laumans. En mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank je voor het luisteren en tot de volgende keer.